Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de EK voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Pim CD.
Juichen! Hè? Nou, de kop is eraf, jongens. 3-2 in de pocket, huppatee.
Ik moet nog een slaap uit mijn ogen wrijven.
Ja, ben je nu al moe van het EK?
Nu al begonnen, joh. Hell ja. 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 Misschien moet ik af en toe een biertje drinken als ze winnen.
Ik heb gisteravond wel even één biertje opengetrokken op de 3-2 overwinning.
Ik wil niet zeggen, maar wij hebben gisteren een test gedaan. En dat is niet helemaal goed gegaan in de bus, maar we gaan er wel mee door, toch?
Ja, we hebben een Facebook Live test gedaan. Ja, en uiteindelijk heeft alleen mijn moeder kunnen kijken, want het was op mijn eigen profiel. Ja, Pim, maar doet er niet toe.
Peter, is Pim niet zo gek op zichzelf?
Nee.
Maar wat ik eigenlijk bij wilde zeggen was van, toen heb ik jou nog een appje gestuurd. Ja. En toen kreeg ik om 5:05...
Ja, een duimpje.
Kreeg ik een antwoord op.
Ja, ik was net even plassen. Ja, serieus, oude man. Ik was aan het plassen. Ik dacht nog een appje van Valentijn. Dus ik denk, ik zeg maar even een duimpje. Ik was aan het compenseren, hè, 's nachts. Maar goed, dat is voor de luisteraar inderdaad wel aardig. Dat ze ook naar de site kunnen kijken. En als alles de volgende wedstrijd werkt. Als het ons gegeven is door de goden. Dan zijn we, als het fluitsignaal van de rust klinkt. Komen we met een stukje duiding naar de mensen toe.
Was jij niet in het stadion?
Ik was niet in het stadion. Nee, jullie nodigen me nooit uit. Mijn broer wel.
Je broer van de eerste. Ja. Oostvolgens van de KNVB.
Nee, mijn vrouw zegt gisteren wel van, waarom nodigt hij ons nou niet uit?
Ik heb nou over je broer van de IRG, Riepke Bakker, die
collega van nu.
Ja, die dat echt invloed wil uitoefenen, want die wil ook de broer van de IRG eruit hebben.
Echt serieus?
Ja, maar misschien kan hij hem een keer uitnodigen voor... Want hij is gisteren ook geweest in het stadion.
Hij is gisteren in het stadion geweest. Ik heb hem vanochtend even aan de lijn gehad. Hij was heel tevreden. En wat heel leuk is voor IRG... reclame, is dat ze ook weer mensen kunnen uitnodigen. Dus de bobo's kunnen ook weer naar de wedstrijd.
Ja, daarom had ik jou verwacht.
Ja, nee, ik
hoorde dat hier misschien
kakker, maar geen bobo.
De sponsoring van nu stopzet, toch? De reclame.
Van nu?
Ja? Na aanleiding van wat Riepke heb geroepen.
Oh nee, dat schijnt niet. Maar jij hebt het wel veel over een sportcollega, Riepke Bakker.
Ja, maar dat is een fanatiek luisteraar, blijkt dat te zijn. Dus,
nou, hartstikke leuk.
Maar het is wel leuk om te horen dat er toch best wel veel fanatieke luisteraars zijn. Als je hoort dat bijvoorbeeld Björn Kuipers tijdens het trainen de Telesport podcast opzet. Ja, dat is toch wel redelijk eervol.
Ja, dat is heel eervol. Leuk.
Nou moet hij nog een wedstrijd krijgen.
Nou ja, precies.
Dat zou ook wel leuk zijn, want die anderen hebben als het tweede al binnen.
Dus maar voordat we nou alle luisteraars afvragen die onze podcast afluisteren, kunnen we wel gewoon wat namen noemen en dan over 30 minuten stoppen.
Moeten we nog 4 noemen, dan zijn we klaar.
Maar goed jongens, we gaan natuurlijk weer veel bespreken. We hebben straks nog, ook daar is niet iedereen blij mee, maar we hebben straks nog de EK-hit van vandaag. Er kwam ook nog feedback op of we daar alsjeblieft mee konden stoppen. Ja, als je dat zegt, dan doen we dat natuurlijk niet. Maar, zeg ik tegen die luisteraar. Maar jongens, welk cijfer geef jij, Mike, het Nederlands elftal?
Ik geef het Nederlands elftal wel een 7,5.
7,5?
Oké. Een 7.
Een 7. Nou, onderbouw het maar, heren.
Ik was heel positief verrast. Het was veel aanvallender, dominanter dan ik had durven dromen. Vooraf denk je toch 5-3-2, wat beginnen we aan?
Ja.
Maar het was leuk om te zien.
Daar hebben wij volgens mij iets voor als Nederland. Als wij in de podcast 5-3-2 noemen, dan gaan wij iets af laten gaan voortaan. Maar dat houden we nog even te goed.
Maar telt drie...
Komt er straks aan. Is work in progress.
Telt 3-5-2 ook?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja, maar
die sirene ook af bij 3-5-2.
Maar toch daarover. Hè? Frank Doer heeft toch meteen al gezegd dat het negatief wordt gesproken over dat 5-3-2 systeem. Want dat het in balbezit 3-5-2 kan zijn.
Nee, ja, dat zou kunnen. Maar waarom doe je dat dan niet tegen Schotland en niet tegen Georgië? Want toen leek het gewoon nergens op. En nu was het heel vermakelijk om te zien. Het was spectaculair. Het Nederland viel aan. Maar tegelijkertijd... En kijk, en dan komen we 4-3-3. Misschien is dat een dubbele sirene waard.
Ja.
4-3-3. Daar heb je gewoon alle posities bezet. En is het ook makkelijker om in de omschakeling de druk erop te houden. En dat je niet ziet dat er gewoon 3-4 Oekraïners... van de eigen achterlijn naar de achterlijn van het Nederlands elftal lopen.
Maar... De kop van de podcast is morgen ook in 4-3-3 had je gewoon met 5-1 ja, van dit
beginnen gewoon. Maar over die systemen, jullie, dat daar blijven jullie maar mee bezig.
Ja, maar dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Kijk, zoals jij vroeger het veld op ging, zei je, doe maar wat. Maar tegenwoordig is het allemaal...
Rinus Israël was gisteren te gast in onze video. Die speelde 4-3-3 met een oudspoetser, hè? Ja. Een libero.
Ja.
Mooi was dat.
Ja, die libero stond nog 20 meter achter.
En toen speelde iedereen
slotje gewoon... op de deur. Nou, dat had Nederland gisteren ook wel kunnen gebruiken, hoor. Slotje op de deur.
Had wel een mooie bril, hè, Rinus Israël vroeger. Maar dat geldt er
74.
Nou, dat is wel aardig om dat eerst eventjes te laten luisteren. Want er is natuurlijk heel veel in de commentaren. Nou ja, 7,5, 7 geven jullie. Maar op de Engelse televisie waren Roy Keane en Gary Neville. Ja. En toen er werd gevraagd van nou, hoe zit het nou eigenlijk met die middenvelders en met de verdediging en hoe ver kunnen ze komen? Reageerden ze als volgt.
The basics of central midfield play, and I've got two sat alongside me, is that you shuffle across and you cover the space in front of your back players. They just stand still in the middle of the pitch. And that space there is exactly where Wijnaldum, De Roon or De Jong should be. It's really poor.
Criminal. You've got to be sniffing that damage.
It's ridiculous. At this level, you see the midfielders not coming across doing their jobs. You mentioned substitutions and the manager. This is the basics of being on a football pitch. Intensity, doing your job. Ridiculous.
Brilliant to watch as in terms of entertainment, but Holland at the back, even the Ukraine at the back, forget about it. For these in the latter stages of the competition, they'll be found out by the real top teams.
Ja, forget about it. Dat ze ver kunnen komen, worden opgefroten door de grote teams. Ondertussen loopt Mike Verwij even weg. Misschien hebben ze nog wel een spannende gast in de show. Je weet het niet, hè? Dat is altijd spannend. Het gebeurde vorige keer natuurlijk ook. Maar dat is wel opvallend, hè? Dat Gary Neville en Roy Keane natuurlijk vermaakt Iers en Brits internationals.
Ja, ze hebben natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. En dit is eigenlijk ook de analyse die we zelf hebben gegeven natuurlijk. Het was geweldig voor het Nederlands elftal. Ze hebben het toernooi levend gehouden. Aan de andere kant, als je zo speelt inderdaad tegen toplanden, dan ga je eraan. En dat kan je natuurlijk wel, bijvoorbeeld Martin Roon, kan je kwalijk nemen. Kijk, die is daar om dat te bewaken. En ook Stefan de Vrij van daar achteruit. Hè, dat zijn de twee 3-5-2, 5-3-2 mensen. En het klopt natuurlijk wat zij zeggen. Daar lag zo verschrikkelijk veel ruimte. Want op een gegeven moment, wij zeiden ook tegen elkaar, Mike en ik, zie je de voorste lijn op de rand strafschopgebied van Oekraïne. Er staan aan de rechterkant stond Dumfries. Daarna stond Wijnaldum. Toen kreeg je Weghorst. Toen kreeg je De Paai. En toen kreeg je Van Aanholt. Die stonden gewoon op een rijtje. Ja, ja, balverlies. En de heertjes hadden vrij ruimte. En daar is Droon voor onder andere.
Martin. En weet je wat nou zo leuk is? Want Mike die liep net heel eventjes weg. We doen alles live hier gewoon. Hè. Er wordt volop geïmproviseerd. Maar volgens mij kunnen wij zo nog even iemand spreken. Wie oh wie zal het zijn? Dus die gaan wij zo live in de podcast halen. Het is een verrassing. En dan kunnen we meteen ook dat 5-3-2-alarm even regelen. Dus dat komt helemaal
Pieter
goed.
De Jong.
Pieter de Jong, de champ. Ja, die heeft dus ook een EK-hit.
Ja?
Laten we niet horen vandaag. Nee. En Danny Lucas ook, laten we ook nog niet horen.
Heb je weer drie keer gemaild?
Oké, we gaan nu inbellen.
En Bobby?
Hallo?
Nou, we hadden dus de verrassende gast van de dag. En het is niet de eerste de beste. Het is gewoon Boudewijn Zender die we hier in de studio, of niet in de studio, maar aan de lijn hebben. Boudewijn, fijn dat we je even kunnen spreken.
Ja, hallo.
Ja, hoi. Ja. Hoe heb jij die wedstrijd van gisteren beleefd? Ben jij ook de heren hier gaven een 7,5 en een 7? Wat is jouw cijfer voor Oranje?
Nou, een 7 krijgen ze zeker wel. Okay. Dus het is natuurlijk zonde dat je 2-0 voorkomt en het daarna even uit handen geeft. Waardoor het toch nog even billenknijpen wordt. Maar over het algemeen, als je de hele wedstrijd bekijkt, was Nederland natuurlijk een heel stuk beter. En ik denk dat ze ook wel, naar mijn gevoel, beter voor de dag zijn gekomen dan dat we misschien verwacht hadden.
Ja, ja.
En ik denk dat je met heel veel trots naar Denzel Dumfries hebt gekeken. Kun jij aangeven welke stappen hij de laatste jaren heeft gemaakt, Boudewijn?
Nou, dit is natuurlijk bij PSV is die op een gegeven moment aanvoerder geworden. Dus sowieso als aanvoerder, als leider heeft hij ook stappen gemaakt. Maar als je het hebt over met name het spel. Denzel is natuurlijk wel een type speler dat er moet komen. Hij moet er niet al staan. En dan komt hij in zijn kracht. En hij, gisteren hoorde ik natuurlijk ook een aantal mensen noemen dat hij lekker heeft lopen stieren langs die zijkant. Ja, dat is natuurlijk ook wel zijn kracht. Hè? Wat ik bedoel, want hij moet er komen. Hij moet eigenlijk van achteruit moet hij, moet hij opstomen en dan moet hij langs die zijlijn afkomen. En dan, waar hij wel weer stappen in heeft gemaakt, is de eindpaas, dus de voorzet. Dan was het mooi om te zien dat hij gisteren een aantal keren een goede voorzet had. Eentje viel eigenlijk tussen de verdediger en de keeper in. Nou ja, goed, daar zat dan uiteindelijk niemand aan. En een andere keer was het zo'n moeilijke bal dat de keeper niks anders kon doen dan die bal zeg maar tegenhouden. Ja, dan was Gini er als de kippen bij om hem met links binnen te schieten. En nou, dat kwam ook van zijn kant af. Ja, en dat hij die eerste kans miste, die kopbal. Ja, daar heeft hij denk ik niet te lang bij stilgestaan. Want ja, hij weet dan toch wel op een fantastische manier die 3-2 nog binnen te koppen. Die natuurlijk veel moeilijker was dan die eerste kans die hij had. En buiten dat, hij had ook nog een keer de 1-op-1. Maar die keeper natuurlijk voor zijn leven vocht om die bal eruit te houden. Dat deed hij goed. Maar ja, goed, dat was eigenlijk... Eigenlijk had Dumfries gisteren 3 keer kunnen scoren als je ze bij elkaar optelt.
Is dat ook niet een probleempje van het systeem dat misschien wel de verkeerde mensen in zulke posities komen?
Nou, je bedoelt dat hij daar niet hoort te staan?
Nou ja, dat wel, maar... Het
nou, hij zorgt gewoon voor heel veel gevaar, hè? Dus op het moment dat jij opkomt en in de 16 vrij staat... Kijk, ze kunnen natuurlijk niet met iedereen rekening houden. En dan zie je toch met hoe meer mensen je in de 16 staat op een gegeven moment als je vooruit speelt... Ja, dan zie je ook dat er altijd gevaar komt. En ja, in dit geval was volgens mij Denzel de speler die het meest aanspeelbaar is geweest in de 16.
Ja.
Maar goed, als dat jou buiten je wingback noem ik maar is. Ja, goed, dat geeft wel aan hoe aanvallend Nederland gespeeld heeft. Want dat was natuurlijk op een gegeven moment ook de kritiek op het systeem 5-3-2. Nou, ik zeg altijd zo, binnen een systeem of binnen een wedstrijd. Ja, zegt een systeem niet zo heel veel, omdat het natuurlijk afhankelijk is van balbezit of balverlies. En hoe sterk je uiteindelijk bent als team. Nou, als je ziet dat je dus op papier 5-3-2 speelt, maar uiteindelijk de rechter, verdediger, om het zomaar eens te noemen, in dit systeem de meeste ballen raakt in de 16 meter, nou, dan heb je niet verdedigend gespeeld. Dus je kunt het ook vertalen als een 3-5-2. Dus het is maar net welk etiketje eraan plakt.
Ja, precies. Ze houden er hier wel van om over de systemen te spreken in elk geval, Boudewijn. En wat ik nog even moet zeggen tegen de luisteraars... dat jij natuurlijk actief bent bij PSV als specialistentrainer. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk. Dat jij juist die band hebt met die spelers. Ben jij ook persoonlijk veel met Dumfries bezig geweest? Of met Gakpo, die natuurlijk nu bij de selectie zit? Ja. En Malen heb je dan natuurlijk ook?
Ja. Nee, je hebt... Je hebt het helemaal bij het rechte eind. Uiteraard ben ik veel met de jongens bezig geweest. En daarom vind ik het ook leuk dat in dit geval natuurlijk Denzel het goed doet. Met zijn voorzet en zijn kopballen. Dat zijn de aspecten waar je het hele seizoen ook aandacht aan hebt besteed.
Ja.
Nou, natuurlijk hoop ik dat Nederland de lijn doortrekt. En dat Doniel in de volgende wedstrijd misschien wat meer minuten krijgt. En ja, wie weet dat... Dat Gakpo als een van de jonge jongens ook nog wat minuten maakt. Maar nogmaals, het gaat vandaag de dag natuurlijk niet over PSV. Het gaat over het Nederlands elftal. En nogmaals, ik had wel het gevoel dat Nederland wat tijd nodig had om zeg maar te groeien in het toernooi. Mm-hmm. Dus ik had verwacht dat het misschien gisteren tegen de Oekraïne iets lastiger zou zijn. Maar dat geeft wel natuurlijk een bepaald vertrouwen aan het team. Nou, het zou zomaar kunnen zijn natuurlijk dat de eerstvolgende wedstrijd de sleutel is richting de eerste plek in deze pool.
Ja. Boudewijn, Valentijn hier. Jij bent een aardige linker spits geweest, links buiten linker spits. Bij aardige clubs ook, Liverpool, Barcelona, Chelsea, PSV. Kon dat maar om, hè, deze tijden. Maar had het voor jou geen koninkrijk geweest om tegen Denzel Dumfries te spelen? Iemand die altijd weg is? En bij een 5-3-2?
Nou ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe je daar tegenover gaat spelen. Dat is precies wat je zegt. Als er een echte buitenspeler staat en die dus ook niet gedwongen wordt om mee te gaan met de opkomende back. Ja, dan zal je in dit systeem het iets anders moeten gaan oplossen. Dan wordt het een kat-en-muisspel. Is het dan Denzel die in dit systeem moet blijven staan? Of is het dan net Timber die bijvoorbeeld wat meer naar de rechterkant kantelt op het moment dat Denzel weg is. En dat die dan de buitenspeler opvangt. Dus dat is wel een ding waar je rekening mee moet houden. Maar nogmaals, ik denk dat dat Frank met alle scenario's wel rekening heeft gehouden.
Ja. Wat ik nog even wilde vragen tot slot aan je, Boudewijn. Dus je hebt natuurlijk zelf ook heel veel interlands gespeeld. Ook in hele mooie elftallen natuurlijk. Hoe plaats jij dit Nederlands elftal ten opzichte ook van eerdere Nederlands elftal? Is het echt een team wat met de Europese top zich zou kunnen meten? Of denk je dat dat iets te hoog gegrepen is?
Nou, ik heb... Je hebt altijd een bepaalde golfbeweging. En ik zeg ook niet dat vroeger dingen beter waren. Nogmaals, ik zeg dat komt gewoon met de jaren. Dan heb je weer een hele goede lichting. Wat ik me sowieso wel kan herinneren is de tijd dat ik in Nederland zelf al zat. Als je het hebt over 98, 2000.
Ja, ja.
Dan was het wel zo dat echt elke speler in die selectie, die speelde gewoon op het allerhoogste niveau. Die speelde bij de top in Europa. Die speelde allemaal in de Champions League. En dat is ook een aantal keren niet het geval geweest. Dus dan automatisch, als je op dat soort niveau traint en speelt, dan neem je die ervaring mee in het Nederlands elftal. Nou, je ziet nu dat er een aantal jongens natuurlijk niet op dat niveau spelen. Dus je moet ook een bepaalde chemie hebben als team zijnde en je moet erin kunnen groeien. En ik denk dat we, als we de aanloop hebben gezien na het EK, dat er hier en daar nog wat twijfel was. Nou, die twijfel zal niet voor niks zijn geweest. Maar nogmaals, ik zeg daarbij ook, je kunt in zo'n toernooi kun je gewoon groeien en naar elkaar toe groeien. En tuurlijk kan Nederland zich wel gaan meten. Maar als je zegt bijvoorbeeld een team als Frankrijk, ja, daar zit gewoon alles in van A tot Z. Dus geen wonder dat het team is wat eigenlijk alles te verliezen heeft op dit toernooi. Maar goed, de Duitsers en de Italianen zullen er ook gewoon staan. En Nederland gaat wel een rol spelen. Alleen je moet straks kijken hoe ver dat komt straks met die loting waar je uiteindelijk tegen komt te spelen. Nogmaals, in zo'n toernooi moet je hier en daar ook een klein beetje mazzel hebben. Maar de eerste wedstrijd heeft me wel positief verrast.
Goed zo, ik geef tot slot nog even het woord aan Mike en ik bedank je alvast voor je tijd, Boudewijn.
Wanneer is het toen over jou geslaagd, Boudewijn, als Nederland de kwart, de halve, de finale haalt?
Iedereen praat uiteindelijk over natuurlijk een geslaagd toernooi als je uiteindelijk met die prijs er vandoor gaat. Maar je moet het ook realistisch bekijken. Ik denk sowieso een kwartfinale moet je sowieso kunnen halen en daarna moet je een beetje mazzel hebben. Dus haal je een halve, dan is het meer dan geslaagd, denk ik.
Oké. Nogmaals ontzettend bedankt namens ons allen. En ik hoop dat de PSV'ers je trots maken. We kunnen alvast trouwens de eerste stelling die ik had alvast aan Boudewijn zenden voorleggen. Denzel Dumfries is klaar voor de Europese top. Zeg je dan ja of nee? Eens of oneens?
Ja, luister. Ik denk dat hij klaar is voor een volgende stap. Dus ja.
Oké. Hartstikke goed. Heel goed.
Dankjewel, Boudewijn.
Dankjewel, jongen. Fijne vakantie.
Ja, toch fantastisch dat we Boudewijn zenden zo in deze uitzending konden krijgen. Dan kunnen we natuurlijk wel meteen door naar de stellingen, als het allemaal klaar is.
Ik ben het oneens met de stelling.
Jij bent het oneens met de stelling? Nou, dan beginnen we met de eerste stelling inderdaad. Denzel Dumfries klaar voor een Europese topclub.
Ja.
Oneens. Zegt Valentijn en Mike.
Eens.
Goed zo. Oké. Begrijpelijk. Even een serieus punt. Dat als Daley Blind niet had kunnen spelen tegen Oekraïne.
Dat
was wel begrijpelijk geweest.
Eens.
Ik verstond je.
Het was wel begrijpelijk geweest als Daley Blind niet had kunnen spelen tegen Oekraïne.
Eens?
Ja, tuurlijk. De Roon die moet uit de basis tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië.
Eens.
Oneens.
Oké. Roy Keane heeft gelijk. Nou, Nederland veel te kwetsbaar achterin om ver te komen dit EK.
En wel beantwoord, hè?
En wel beantwoord.
Eens.
En Lukaku wordt topscorer dit EK. Ik denk, gooi hem er even in.
Oneens.
Eens.
Oké.
Alleen al omdat ik hem in mijn wapen van Ilpendampoel als topscorer heb staan.
Je wapen van Ilpendampoel?
Ja.
Oh, hoeveel mensen doen mee in die EK-pool?
Volgens mij een stuk of 30. Ja, het is heel gevaarlijk hoor, om daar als sportverslaggever aan mee te doen. Ik woon in een heel klein dorpje.
Ja.
En als je dan niet op plek 1, 2 of 3 staat, dan word je daar ongeveer dagelijks een keer of 30 mee om doorgeslagen.
En wat win je dan uiteindelijk? Hoeveel euro's als je de Ilpendampoel wint?
Weet ik niet.
Daar gaat het niet om.
Daar gaat het niet om.
Hé, maar jongens, even dat
had
punt.
Had jij 3-2 ook, Michael, of niet?
Nee, ik had 2-1.
Oh.
Even dat punt over Eriksen natuurlijk. Wil ik het toch even met jullie over hebben.
Dat wil ik wel even zeggen. Jan de Groot had wel 3-2. Onze oude chef.
Oh ja, is dat zo?
Hij liep het stadion uit.
Oké.
Dit had hij al gezegd.
We hebben trouwens ook nog natuurlijke boeken die we weggeven. En zo meteen krijgen we daar...
Weer boeken weggeven?
Meerdere winnaars. Nee, de winnaars van de afgelopen boeken.
Oh ja.
Maar ik hoop dat
er waren winnaars.
Ik hoop dat iemand dat vraag goed schijnt van wie het EK 88 won. Iemand had die vraag goed beantwoord. Maar ik wil even het punt van Eriksen even aanhalen. Daley Blind die zei daar na de wedstrijd Nederland-Oekraïne het volgende over.
Ja, ik heb vandaag echt wel voor mezelf een mentale horde moeten overwinnen om te gaan spelen. Ja, daar had ik wel moeite mee. Sinds gisteravond en vandaag. Ik ben trots dat ik het gedaan heb. En dan komt uiteindelijk de emotie eruit.
Ja, een kort fragment van Blind. Maar Mike, jij kent hem natuurlijk goed. Je volgt hem bij Ajax. Dit heeft hem dus heel erg aangegrepen. Natuurlijk logischerwijs. Hij kent Eriksen natuurlijk ook.
Ja, ze is een hele goede vriend van Christian. En als je dat dan ziet. Hij zat live te kijken. Ik denk dat iedereen die in Europa zat te kijken, dat dit door merg en been ging. En als je iemand dan goed kent, dan is dat een enorme shock. En Daley heeft natuurlijk zelf ook een verleden met zijn hart. Dus dat zal ik ook extra hard hebben ingehakt. Familie, vrienden, kennissen die dan ook zeggen van ja, dus hoe is het met jou en pas jij ook op? Dus dat heeft een enorme impact op zo'n speler. En ik vind het echt heel dapper dat hij is gaan spelen. Ik denk wel dat het heel erg heeft meegespeeld. Dat er toch berichten uit Denemarken kwamen dat het naar omstandigheden erg goed ging. Mm-hmm. Met Christian Eriksen. En dat de horde wel iets lager heeft gemaakt om te nemen. Dus maar diep respect voor Daley Blind dat hij er stond. En ook de manier waarop hij er stond.
Ja, we hebben ook in de krant een overzicht gehad dat het bij Ajax spelers vaker is gebeurd. Er ook natuurlijk een tijd terug naar het verleden. Maar je hebt natuurlijk Blind, Nouri gehad. En niet alle zaken met elkaar gaan vergelijken. Wat ik wel je wilde vragen van... Je
niet,
zei nu ook
niet alles bij Ajax. Hè?
Nee, precies. Ajax, nee, maar wat ik aan Mike wel wilde vragen is dat ik me kan voorstellen dat inderdaad die impact die het op Blind heeft gehad, dat misschien bij meerdere contacten die jij spreekt, die zijn zich helemaal wezenloos geschrokken natuurlijk toen ze naar die wedstrijd
ook
keken.
En dat drong ook wel door uit de selectie van het Nederlands elftal. En jongens, Matthijs de Ligt, die heeft natuurlijk op het veld gestaan op het moment dat Abdelhak Nouri hetzelfde overkwam. Ja, dat moet je echt niet onderschatten wat dat met je doet. Ik was er zelf bij in Oostenrijk 4 jaar geleden. Ja, en ik had Vaanten aan de lijn, maar ik heb de tv uitgezet zaterdag.
Ja.
Ja, nou, voor mij is Daley Blind eigenlijk de uitblinker. Dat hij die stap heeft genomen. Maar ik had heel goed begrepen als hij die stap had genomen om niet te spelen. Je denkt alleen maar aan sport en er gebeurt zoiets. En eigenlijk... Ja, dan zie je de vrouw van Christian Eriksen of zijn vriendin. Die zie je dan het veld opkomen. En die is natuurlijk die is een totale shock. Maar dan denk je ook aan Daley Blind. Hij is ook vader. Hè? En hij is zoon van. En hij is man van. En dan denk je net 2 kleine kinderen. En je hebt alles al meegemaakt. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, is dit het waard? Om bepaalde risico's nog te gaan lopen.
Ja.
Je wil er voor je kinderen zijn totdat ze groot en volwassen zijn. De deur uit. Dat zijn momenten. Die overweging ging voor mezelf. Als je natuurlijk zelf ook kinderen. Nou, je hebt zelf ook kinderen. Daar ga je dan ineens aan denken. En dan denk je, het is allemaal wel heel betrekkelijk. Ja. Is dat het waard om in de waagschaal te zetten om... Tegen een paar Oekraïners te voetballen. En
ook al is het natuurlijk zo bij Blind. Dat als het gaat over het medische team eromheen.
Ja, telt niet joh. Telt dat bijna niet.
Nee, het is ook een gevoelsmatig ding natuurlijk.
Maar het is wel goed om aan te geven. Volgens mij bedoel je dat.
Ja.
Dat Daley, en dat gaf hij gisteren zelf ook aan. Hij is op dit moment veiliger dan wie dan ook. Omdat hij ook een kastje heeft. Mocht.
Maar dat praat je jezelf aan.
Nee, maar dat snap ik. Maar dat is heel belangrijk om te benadrukken even.
Ja, maar je praat jezelf aan dat je veiliger bent dan anderen. Maar je weet zelf voor je deep inside weet je wel van... Er is mij iets overkomen. Daarom grijpt dit hem natuurlijk ook heel veel meer aan dan iemand anders. Tenminste, niet heel veel mensen hebben het aangegrepen. Maar bij hem natuurlijk kwam het extra binnen. En dat is natuurlijk vanwege dat verleden. Maar dat verleden, dat gaat hij de rest van zijn leven meedragen.
Ja.
En daarom is bij hem... Ik weet zeker... Bij Matthijs Ligt, die kon dan niet spelen. Maar had dit nooit een overweging geweest om niet te spelen?
Nee.
En bij Daley wel. Nee. En die heeft dan ook weer kinderen. Dat is een hele andere situatie wel. Maar...
Overigens vind ik wel het mooie bij Daley. Je ziet in hem gewoon ook de leider. Dat hij zelf zeg maar, zijn eigen emotie dan ook gebruikt om te zeggen van... laten we ook Christian Eriksen wel de tijd en de rust geven om gewoon goed te herstellen. En later met rust. Ja, dat vind ik prachtig om te zien.
Ja, ik denk dat heeft hem natuurlijk gestoord. Dat er allerlei andere mensen over zijn carrière gingen bepalen. Hoe die eruit
dat
zou zien.
Maar dat ga je onherroepelijk toch krijgen.
Van. Tuurlijk krijg je dat. Is maar het is
de
wel...
artikelen van cardiologen, ja. Et cetera. Dat hoort, ja, dat, hoe wrang ook, hoort dat er ergens ook een
dat
beetje bij.
Dat hoort erbij, ja.
Overigens, dat die wedstrijd uiteindelijk dan is uitgespeeld. Hè, en dat Finland dan die wedstrijd wint en zo. Is dat nog iets waarvan wat jullie opvallend vinden?
Ja, ik vond het wel heel opvallend, ja. Ik had gezegd van, als UEFA zijnde, want later werd gezegd, de spelers hebben gezegd, wij willen wel door. Maar het was natuurlijk eigenlijk geen keus. Hè? Je had een keuze uit twee, wat eigenlijk geen keuze was. Of direct doorspelen of de volgende dag. Denk je dat je het de volgende dag kwijt bent? Er is niemand van die gasten die een oog dicht heeft gedaan.
Nee.
Dus dat was gewoon geen keuze. En dat UEFA had gewoon moeten zeggen, joh, we doen het niet. Of dit is de eindstand. Hè? 0-0 eindstand. Rinus Israël, die zei dat gisteren. Ja. Nou, dat vond ik eigenlijk ook best wel een goede... Dat had ook best een goed vervolg geweest kunnen zijn. Of je stelt de wedstrijd voorlopig uit en dan speel je hem na de eerste ronde. Als dat nog zou mogelijk, of als dat nog mogelijk is, of als dat noodzakelijk zou zijn.
Ja, ja. Het vervelende bij de UEFA vind ik, kijk, het is natuurlijk een duivels dilemma. Ze zitten met een heel strak schema en dan moesten alweer ploegen reizen. Alleen het vervelende bij de UEFA vind ik wel dat je van tevoren al kunt voorspellen dat die wedstrijd gewoon uitgespeeld wordt.
Want ja.
Zelfs toen er twee vliegtuigen Twin Towers invlogen, toen werd de s'avonds Champions League.
Ja, dat weet ik nog wel.
Ja, daar moet de UEFA wel voor zichzelf ook een keer te raden gaan van, moet je dit dan wel willen?
Ja.
Want ja, één ding was gewoon duidelijk. Voetbal was op dat moment totaal onbelangrijk. En dan mag het een EK zijn. Maar dan moet je gewoon niet voetballen.
Je moet het ergens ook wel weer oppakken. Dat is dan het lastige. Hè? Wanneer
maar
ga je
die,
dan
die jongen van Kjaer, die aanvoerder van Denemarken. Nou, die was er als de kippen bij. Die riep iedereen snel naar het veld. Er kwamen natuurlijk snel artsen. Maar ja, die heeft volgens mij ook... hij had zijn tong ingeslikt. Die heeft hij dan teruggehaald. Is begonnen met reanimeren. Nou, en die moet dan anderhalf uur later moet hij op het veld staan. Hmm. Terwijl je vanuit het stadion het ziekenhuis kan zien bijna.
Ja.
Waar dan een van jouw ploeggenoten aan het vechten is om in leven te blijven. De ploeggenoten, een vriend van hem ook. Omdat die spelen volgens mij al 10 jaar samen in dit elftal. En misschien al in eerdere Deense jeugdelftallen. Ja, dat heeft geen zin, jongens.
En als je een hele dikke streep doorheen zet van gewoon niet voetballen. Dan voorkom je ook, want ik hoorde dan ook weer mensen die zeiden. Ja, zag je die Finnen juichen naar de doelpunten en naar die wedstrijd. Ja. Dus die Finnen kregen dat. Terwijl als er nou één... Nou, er waren heel veel mooie momenten op die middag. Maar een van de mooie momenten was dat die Finnen gewoon een erehaag maakten. En stonden te klappen toen die Denen het veld opkwamen.
Ja.
Maar dan, als je gaat voetballen, dan krijg je dus ook weer verwijten van... Zag je die Finnen juichen bij de... Dat moet je gewoon allemaal niet willen. Zet gewoon een streep erin.
Hey, maar even weer... Dit hebben we... mooi dat we dit even hebben kunnen aanraken. En hartstikke fantastisch dat Blind heeft gespeeld. En ook meteen heel belangrijk eigenlijk voor dat team natuurlijk. Met zijn vizier vooruit. Hè? Maakt het elftal beter. Timber... Het is nu normaal hè, dat hij gewoon... Ik zag hem op een gegeven moment in de tweede helft, geloof ik. Ook AK stond ook vrij diep. Maar ik zag Timber een mannetje uitspelen.
Ja.
En opstomen, dat ik denk, nou, dat is toch niet te geloven, joh.
Ja, plankenkoord staat niet in zijn woordenboek. Ja, ik vind het verbazingwekkend dat je na zo weinig wedstrijden in de Eredivisie, zo weinig ervaring, gewoon meevoetbalt alsof er niks aan de hand is.
Gaat een keer op zijn snuffert natuurlijk.
Nou ja, kijk.
Gaat een keer mis.
Er is natuurlijk wel een probleem. Die jongen die speelt geweldig. En ik ben een enorme fan van hem. Ook omdat hij heeft geen ontzag. En hij voetbalt met die jongens. En ik denk dat hij in zijn hart denkt van... Ja, deze jongens kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed voetballen. Dat is dan weliswaar het Nederlands elftal. Maar ik kan hier makkelijk mee. En dat kan hij ook, voetballend. Hmm. Alleen... Hij is een van de drie. Stefan de Vrij die zei het na de wedstrijd tegen Schotland. Ja, we kunnen niet allemaal gaan weglopen. Maar hij loopt wel heel vaak weg.
Ja.
Hij loopt gewoon weg. En, en dan loopt hij gewoon naar de 16 van de tegenstander.
Maar als je dat onderling afsteekt.
Ja, maar dan blijven er nog maar twee over. En zeker in dit systeem is dat echt heel gevaarlijk. En dan verliest hij de bal. In dit geval tackelde hij hem terug. Maar...
Welk systeem zei je?
Weet ik niet
welk
meer.
Systeem zijn nou? Zeg nog
dit
even.
Systeem.
Welk systeem is dat dan?
Nee, je kan klaar zitten met je alarmpje.
Welk systeem is het, jongens? Ga je dit nou niet meer zeggen?
4-4-2?
Nee, ga je dit nou niet meer zeggen? Ik zit dit dus helemaal voor te bereiden weer. Ga je niet de hele podcast dat systeem niet meer noemen?
Dan wil jij één keer die sirene horen. 3-5-2.
Nee.
5-3-2.
Ja. Ik dacht dat er nog iets achteraan kwam, maar dit is het. Laat ik het houden op work in progress.
Maar dit is...
Maar hij, even om het af te maken. Die jongen loopt zo makkelijk weg, waardoor die organisatie af en toe echt helemaal scheef staat. En dat kan niet. Maar daar is ook Stefan de Vrij voor verantwoordelijk. Hè? Dat is de middelste man. Dat is degene die 3-5-2 speelt.
Nee, we houden er even op voor.
Maar krijgen we dit nou elke
terug, mensen?
Krijgen we dit nou bij elke 5-3-2 te horen?
Ja. Marieke, nee, maar de producer, die wordt er nu al dol van. Hij moet ze erop letten.
Ja, en hij wordt nog mooier, want we hebben twee prachtige producers, Hein en Marieke. En Hein die sleutelt nog aan andere varianten.
Maar nou vind ik het eigenlijk wel leuk om in elke keer gewoon 5-3-2 te zeggen.
Nee, max 3 keer, dus nog 1 keer. Nee, jongens. Max 3 keer per podcast, want anders lopen die 3 luisteraars en zelfs Björn Kuipers nog weg. Ja. Maar jij zei dus over dat Timber dus naar voren de vrije balans moet bewaken.
Ja,
Timber
loopt
naar voren.
En de Roo moet dat op het middenveld doen en die deed dat ook niet, want daardoor vlogen ze er achter elkaar doorheen. Dat zijn jongens die moeten alleen maar denken van wat gaan er nu gebeuren als wij de bal verliezen.
Ja.
Maar om even terug te komen op de stelling, jij denkt dat het met Kaya Gravenberg beter gaat?
Ja, nou ja, daarom vind ik ook dat die verdedigers moeten veel meer opschuiven. Ja. Want die stonden veel te veel. Die liepen naar achteren. Maar je moet naar voren lopen natuurlijk.
Maar ik wil niet. Want Mike zegt ook de Ajax Watcher, voor de luisteraar die ze nog niet weten. Trouwens, Sulemana, hoe staat het daarmee? Nee, gaan we het niet uitgebreid over hebben.
Daar moeten we het wel over hebben. Want daar haakten toch een heleboel luisteraars af toen. Die gingen onderling vragen van, werd er ook over Ajax gesproken? Toen zei eentje, nee, maar dat hoef ik niet te luisteren.
Nou, heb je nu, kunnen we ook alweer een toeter voor verzinnen. Maar je hebt de 60 seconden om het laatste transfernieuws van Ajax te bespreken.
Dat is er op dit moment niet.
Oké, nou, dan heb je minder. Maar ik wilde eigenlijk even die link naar Ajax maken. Kijk, als je Feyenoord hebt, advocaat was altijd gedoe van, die speelt dan heel erg vanuit de controle. En er werd er weer over gemokt door Berghuis. Maar wat je gisteren zag bij het Nederlands elftal, heb je ook wel eens gezien bij Ajax, dat de restverdediging niet helemaal op orde is. Ik denk maar aan Ajax Tottenham. Ja, ik weet dat die wedstrijd niet te veel genoemd moet worden. Maar dat zag je daar ook wel eens gebeuren.
Ja, een wijs man heeft ooit gezegd, je moet gewoon zorgen dat je er één meer scoort dan je tegenstander. Maar die verdediging van het Nederlands elftal, die moet wel dichtgetimmerd gaan worden.
Ja.
Als je zo tegen Frankrijk speelt, of tegen, ik was net heel even de gang op om een belletje op te nemen. Dus jullie hebben
dat was Boudewijn Zendemens.
Volgens mij al over gehad. Maar als je zo speelt tegen Frankrijk, dan krijg je er minimaal 5 tegen, denk ik.
Ja. Nou.
Ja.
Denk je dat echt? 5-3 of 2?
5-3-2.
Nee. Die doen we niet meer. Die doen we niet meer. God, Mike is ook kleuter.
Maar zijn Noord-Hollanders, hè?
Ja, dat zijn
de kracht van herhaling.
Weet je, dit soort... Of je moet het wat meer keer uitleggen natuurlijk in Noord-Holland. Anders komt het helemaal binnen.
Nou, jij komt er op het nou ook niet meer in.
Nee, dat denk ik ook niet.
In ieder geval niet uit.
Nou jongens, zullen we dan even, nu we toch luchtig bezig zijn, zullen we dan eventjes naar de EK-hit van vandaag gaan?
Kunnen we alsjeblieft Rob van Ooyen doen? Zijn we daar vanaf?
Nee, Rob van Ooyen, die mag jou nog een week lang storen.
Ik zal
eventjes eerst de introductie geven, want het is altijd wel leuk. Edwin van Tolen zou je kunnen kennen als jurylid van het RTL4-programma All Together. Nou, hij heeft zelf het lied geschreven en hij wilde vechtlust uitstralen. Samen staan we sterker dan alleen. Zeker in een oranje tenue. En dit nummer is meer dan alleen voetbal. De bedoeling is dat dit het nieuwe strijdlied wordt voor elk sportevenement in Nederland. Komt-ie.
Ik ben even naar het toilet.
De kick-off.
EK-hit. We gaan ervoor. We gaan het samen doen. Dus kom maar door. Een gouden kampioen. We gaan ervoor. We gaan het samen doen. Dus kom maar door. Een gouden kampioen. Holland on fire. Hou het goud maar in de lucht. Holland on fire. Hou het goud maar in de lucht.
Ik heb het idee dat ik zoiets eerder heb gehoord ergens.
Dat is wel heel goedkoop, zeg.
Ja,
gewoon op een leuk deuntje.
Ja, nee, maar Will Griggs of Fire, dat was het natuurlijk oorspronkelijk. Maar hoeveel sterren?
Deze? Nee, dit is jatwerk. 3.
Nee, hoezo dan 3?
3 is toch
als het jatwerk is, je gaat toch van 1 tot 5? Dan geef je toch niet 3 sterren?
Oh, nee, ik dacht van 0 tot 10.
Nee,
dan is het een 1.
1 ster.
Ik een half.
En die, maar ik, de winnaar weet ik al, maar ik verklap het nog niet.
Nee, daar komen we dan later nog.
Heb ik gisteren gehoord.
Nog op terug.
Je buurman.
Hè?
Ja, jongens, het wordt,
net niet.
Het wordt gekke werk. Hebben jullie trouwens, als we hebben nu België zien spelen, we hebben Italië zien spelen, we hebben Engeland zien spelen tegen Kroatië. We hebben vanavond dan Spanje tegen Zweden. Kunnen jullie al een team aanwijzen van je zegt van nou, die zijn eigenlijk wel, we hebben natuurlijk vooraf favorieten benoemd, maar die maken tot nu toe de beste indruk?
Ja, de beste, dan moet je wel wat zeggen. Maar als ik moet zeggen of ik nou al echt verwend ben, vind ik niet. Wel met de wedstrijd Nederland-Oekraïne, was een spectaculaire wedstrijd.
Ja, ja.
Maar ik vind dat op allemaal wel wat aan te merken valt. Iedereen buitelde over elkaar over de Italianen. Nou, ik was helemaal niet zo onder de indruk van die Italianen.
Nee.
Want die Turken die konden er geen hout van. En ik vind aanvallend vind ik de Italianen helemaal niet zo imponerend. België is Lukaku geweldig. Maar ja, die Belgen die kregen gewoon 3 goals. In de eerste, bij de eerste staat hij gewoon 1 meter of 4 buiten spel. De tweede geeft die keeper weg. En de derde geeft die keeper weg. En die verdediger die vergeet Lukaku gewoon de voeten voor te zetten. Ja, moet je daarvan onder de indruk zijn. Nou, Engelsen die speelden redelijk aanvallend. Maar ja, Kroatië is zoals Kroatië altijd speelt. Die willen gewoon niet. Ja, dan kan je heel aanvallend spelen. Als je dan het aantal kansen ziet. Foden schiet op de paal naar die goal. Ja. Dat was een mooie aanval trouwens. En de rest, nee. Ik denk de nieuwe Europese kampioen nog niet gezien.
Oké. Okay.
Het is wel mooi dat ze bij de NOS tegenwoordig Allard Lindhout bellen bij discutabele beslissingen.
Ja.
Die moest 3 keer gebeld worden omdat hij zelf wat hulplijnen moest inschakelen. Die man kan het zelf niet.
Oh. Ja, dat is, maar dat vond ik ook, denk ik ook.
Kom op, man.
Dan bellen ze Allard Lindhout. Nou, dat geeft toch alles over het niveau op dat moment. Waar. Er zitten toppers van Basten, Sneijder, Van der Vaart, Theo Jansen, Piet van Hooijdonk zitten. En dan komt Allard Lindhout. En laten die jongens zich de les lezen door Allard Lindhout.
Ja, die het ook niet wist, want hij moest nog teruggebeld worden.
Ja.
Of hij had heel onduidelijk commentaar gegeven.
Ik kom heel even tussendoor, want dit is wel heel geestig. We hadden net een video opgenomen met Valentijn Driessen over de koning. En de discussie was, moeten we die video nou koppen op de koning? Want Valentijn vond dat hij een gekke pose had toen hij juichte voor de...
Ja, ik vind het geen gekke pose.
Er wordt massaal naar gekeken, Valentijn. Ja.
Ja. Nou, maar dat was er helemaal niet zo raar. Kijk,
40% van de mensen op de site die video's kijkt. Kijk nu naar wat jij zei over de pose van de koning.
En die moeten we nu geheim houden dat ze allemaal gaan kijken naar het videootje? Of moeten we hier...
Nou ja, je mag wel even uitleggen.
Die koning die staat natuurlijk zo van yes, en ik heb er zin in. En het enige wat ik heb gezegd, ja, ik kan me voorstellen dat als hij de slaapkamer inloopt, dat hij iedere avond zo staat. Dat is het enige.
Waarvan akte. Maar goed, we hadden het inderdaad. Jij zegt, ik heb de favoriet voor de toernooiwinst nog niet zien voetballen.
Deze, nee.
Nou, ik heb toch wel. Ik ben het wel met Vaanten eens dat ze 3 doelpunten in de schoot geworpen kregen. In Rusland kon ik ook echt geen loten van.
Nee.
Maar die Belgen, ik denk dat ze toch wel een hele gevaarlijke outsider kunnen zijn.
Hey. Die rukkende Zuba. Die stond in de spits. Nou, ik ben 3 jaar geleden daar geweest. En toen was die een invaller. En daar waren de mensen helemaal weg van.
Ja.
Maar die kan er echt helemaal niks van.
Nee, oké. Okay, ik zit
overigens... Ja, we kennen wel het verhaal erachter. Hè?
Nee, dat...
Slaapkamergeheimen van Zuba. Wil je nog meer slaapkamergeheimen horen?
Ik moet me even helpen daarbij. Ja, dat heb ik even gemist. Leg het nog even uit.
De rukkende spits.
Ja, ik zag er wel iets van voorbij komen. Wat was het verhaal dan? Ja.
Nee, nou, die jongen die... zijn verkering was uit. En dat was van een of andere bloedmooie presentatrice van... geloof ik, Russische All You Need Is Love.
Ja, denk ik.
Weet ik niet. En, maar die zag hij weer. En toen heeft hij even een selfie opgenomen dat hij zichzelf aan het bevredigen was.
Ik heb dat even gemist. Nou,
4 wedstrijden schorsing.
Daar
krijgen we 4 wedstrijden schorsing voor wat rukwerk. Nou ja. Terwijl hier steek je iemand neer en dan word je gewoon word je geselecteerd van Nederland zelf.
Ik moest wel zeggen, als we...
Hij zat wel op de...
Ja.
Hij zat op de tribune. Dat vond ik... Hij is er toch bij nu. Dan vind ik het wel raar dat je op de tribune zit. Zeker met dit systeem.
Ja, want Frank de Boer heeft altijd geroepen dat Promes vanwege zijn tijd bij Sevilla...
Of was dat toch menig? Ja, Evincie menig. Nee.
Oké, maar jij, want, dat hij daarvoor nuttig is om mee te
nemen. Bij Sevilla speelde ze ook 5-3-2.
Ja. Ja, zeker.
Maar...
Maar ik is in slaap gevallen.
Maximaal drie keer de leader, jongens.
En in dat systeem was Promes heel goed bruikbaar. Ja, en dan zet je hem gewoon bij de eerste EK-wedstrijd zet je hem op de tribune. Dus wat nou de bedoeling van die selectie is geweest?
Ja, dat zou je inderdaad wel kunnen stellen. Wat ik nog wou zeggen is dat met het wielrennen... ik wil niet een enorme sekspodcast ervan maken. Maar er werd op een gegeven moment Thomas Dekker... werd er geschreven over hoe die wielrenners allemaal... zich tot elkaar verhouden.
Ja.
He, washandje mee en dan eventjes op de kamer even een rukkie doen. Maar dat hoor je met voetbal, hoor je dat minder.
Nee, dan zie je het gewoon.
Dan zie je het gewoon.
Je het gewoon.
Ja, ja. Maar goed.
Ja, maar goed. Overigens, over de buitenlandse media. Dat is dan ook nog wel aardig om even aan te halen. Want ja, uiteraard als Nederland een wedstrijd heeft gespeeld. Hebben wij weer de kop. Buitenlandse media over Oranje. Barça fans balen na zien Jorginho Wijnaldum.
Ja, maar het mooiste vond ik het overzichtje. Dat kwam ik op een van de voetbalsites tegen. Dat was het overzicht van de Oekraïnse media.
Oh, die hebben we nog niet gezien.
Ja, kun je even kijken. Die waren heel erg teleurgesteld dat Oekraïne er niet in was geslaagd om de arrogantie van Nederland af te straffen. Ja. Nou, dan denk je, dat is na die 2-0. Ja. Dat was niet zo. Dat ging om het fluiten tijdens het volkslied.
Oh, serieus?
Ja. Ja.
Oh, dat is dan ook weer een
mooie. Niet eens opgevallen. Het is mij niet eens opgevallen.
Mij ook niet. Ik denk dat er iemand in Oekraïne op zijn zolderkamertje die wedstrijd heeft gekeken en dat hij een paar vogeltjes hoorde buiten.
Nee, viel mij ook niet op. Willen jullie nog, want ik heb nog wel wat afrondende dingen, maar hebben jullie zelf nog dingen die jullie heel graag kwijt willen?
Jij wilde het bruggetje maken naar Wijnaldum en Barcelona, denk ik, of niet?
Nou ja, goed, dat stond in dat artikel.
Hij speelde wel heel goed.
In dat artikel
echt heel goed spelen.
Ik vraag me af of Barcelona-fans echt naar die wedstrijd hebben gekeken en denken van, och, hadden we Wijnaldum maar.
Natuurlijk kijken Barcelona-fans. Als voetballiefhebber kijk je toch elke wedstrijd van het EK?
Ja, nee, maar ik bedoel, zouden ze dan echt denken van, ik wil die Wijnaldum in mijn team.
Die verslaggever, die heb echt niet naar een paar fans gebeld van, die hadden we eigenlijk bij ons moeten hebben. Die vond dat zelf natuurlijk.
Ja, precies, dat bedoel ik.
Ja, want er zijn natuurlijk allemaal clubwatches daar. Dat zijn ook allemaal fans. De clubwatches daar. Terwijl bij ons zijn de clubwatches altijd heel kritisch.
Ja, zeker. Maar en Barcelona heeft natuurlijk al best wel veel middenvelders ook. En het is een verdienstelijke middenvelder. Maar of die nou de speler is die Barcelona tot grote hoogte gaat doen stijgen, dat kun je toch ook wel weer afvragen.
Ja, misschien Denzel Dumfries.
Ja, daar staat Dest, hè, rechtsback.
Ja.
Bij Barcelona.
Ja, maar welke
nou, dat is nog wel even aardig om tot slot mee te nemen voordat we naar de winnaars gaan van het prachtige boek over het EK van 88. Als je nou
boek uit 2008.
als je nou nu de spelers van het Nederlands elftal kijkt en de scouts zitten natuurlijk toch op de tribune. Welke spelers zeg je dan van, nou, die zijn echt Europese topwaardig? Buiten natuurlijk Frenkie de Jong die er dan al speelt. Stefan de Vrij die dan al bij Inter zit.
Ja, na 1 minuut 50 begreep ik van collega Marcel van der Kraan die naast me zat. De Engelse media die ging al helemaal uit hun plaat. Dat was die actie dat Depay de bal op eigen helft oppikte. En uiteindelijk met links inschoot.
Ja.
Ja, die vraag ze wel af van hoe kan zo'n topspeler nou transfervrij zijn. Ik vond dat hij wel heel ver terugviel hoor. Want hij begon wel goed. Maar dit was niet zijn wedstrijd.
En mislukt bij Manchester United.
Maar Memphis kan
nu wel. Ja, het was een hele andere periode.
Nu de stap naar de Europese top aan. Maar als je niet heel veel geld te besteden hebt, dan zou ik op deze leeftijd zou ik onmiddellijk Jurgen Timber al kopen.
Ja? Wat kost die?
Geen idee.
Wat denk je?
Ik denk dat Ajax hem niet laat gaan, want die ligt nog volgens mij tot 2024 vast.
Ja.
Daar moet je denk ik ook al een aardig bedrag voor betalen. Maar het was leuk dat Donny Malen zo in het nieuws kwam. Hè? Die zou bij Dortmund in beeld
zijn. Elke Dortmund koopt elke week een nieuwe speler volgens mij.
Ja, maar die krijgen wel een hoop geld als ze Sancho verkopen aan Manchester United.
Ja.
En dat zou ik wel een hele goede stap voor hem vinden.
Het is wel opvallend. Hè? Dan heb je dus de Vrij topspeler, de Ligt topspeler. Blind natuurlijk ook een topverdediger.
Dat ligt er niet mee, hè? Dat weet je.
Nee, maar ik zit even te kijken over het aanbod wat je achterin hebt. Hè? Nu heb je Timber.
Van Dijk.
Ake vond ik ook toch sprankelend spelen, laat ik het dan zo zeggen. Maar verdedigend zit je wel echt aan die Europese top. Alleen aanvallend is het gewoon.
Nee, maar dus dan, daarom is het natuurlijk wel raar dat je verdedigend zo kwetsbaar bent.
Ja.
Ondanks dat je qua systeem en qua spelerspotentieel daar heel goed vertegenwoordigd bent. En dat het dan toch niet lukt. En waar ligt dat dan aan? Dat ligt dan ook wel meer aan wat daarvoor ook gebeurt.
Ja.
Zeg maar qua organisatie, maar ook wat er op het middenveld gebeurt en in de aanval. Want ja, in de aanval verloren ze de ballen natuurlijk wel heel erg gemakkelijk deze keer.
Ja, dat is ook zo. En natuurlijk ook Memphis Depay zelf. Dan gaan wij nu rustig richting
Die Wout Weghorst.
Oh, ja.
Als hij een bal in de 16, dan schiet hij gewoon op goal. Hè?
Ja, maar dat is gewoon prima.
Dat is zijn kracht. Want qua meespelen, ik moet ook zeggen, hij werd ook niet echt vaak gezocht. Maar als kapstok, of in de combinatie, of in de diepte, dat kwam er echt niet uit. Eigenlijk speelde het Nederlands helft, vond ik zeker de eerste helft, met 10 man. Maar kreeg hij die bal voor zijn voet en die schoot hij gelijk. En dan, als je dat dan vergelijkt met Malen zoekt altijd het gat. Hè? Die wil niet gewoon ogen dicht en uithalen. Die zoekt het gat en dan ben je wel eens te laat. Maar ja, dat deed Weghorst wel. Op het moment dat hij de kans had, dan zet hij zijn hoef eronder.
Ja, ik vond wel dat die keeper van de Oekraïne,
Nee.
Die keepte de eerste helft echt heel erg goed. Ja. Maar de tweede helft had hij ook wel een grote aandeel in de overwinning van Nederland. Ja, dat was geen hoogvlieger.
Ja, precies. Nou, we kunnen rustige James Last instarten. Want we gaan richting de afronding van deze podcast. Is misschien ietsjes korter. Maar zeg ik tegen de luisteraars. We zijn er vrijdag gewoon weer. Gaat hartstikke goed. We hebben er zin in met z'n allen. En ik kan zeggen dat René Guppe sowieso een boek wint over het EK88. Want die had gezegd dat Turkije-Italië 0-3 werd. Nou, die zat er volgens mij wat dat betreft het dichtstbij. Had de andere vragen die we hadden gesteld, had hij ook vrij goed. En wat ook wel leuk was, want
hij zat er dichtbij.
Turkije-Italië 0-3. Ja. Volgens mij zat hij er het dichtstbij van de stortvloed aan inzendingen die we hebben gehad. Maar wat ook wel leuk is, dat we op een gegeven moment in de podcast zeiden van nou, voor vervolgvragen die we nog moeten bedenken, als je daar de antwoorden alvast voor kan geven. En hij heeft de 4 Ellie Lust, 5 de vraag 5-3-2. Zesde vraag ING, zevende vraag James, achtste Vergaal, negende achtste finale en 10 Manchester. Nou, dan verdien je in ieder geval...
Geef deze man 5 boeken. Ja, nou, dan zijn wij er vanaf.
Ja, precies. Dus ik zeg tegen Maaike Valentijn hopelijk weer tot snel. En tegen de luisteraars tot de volgende keer. Vrijdag weer met de podcast. En natuurlijk ook heel veel video en artikelen. Dus tot de volgende. Doei.